Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in De Kerk leeft. En vandaag mogen wij eigenlijk welkom zijn, wij mogen te gast zijn bij Inge van Wielen. Zij is luisteraarster van Radio Maria, maar heeft ook een grote liefde voor de Eucharistie en daar een bijzondere band mee. Ja, Inge, we hebben jou in het verleden al mogen spreken in het programma Radio Maria Telefoneert. Het is een gesprek dat mij toen persoonlijk is bijgebleven en waar ook verschillende reacties op gekomen zijn van luisteraars. En ik ben dan ook heel blij dat we vandaag wat meer kennis mogen maken met jou en met jouw geloofsleven. Misschien kan je jezelf eerst even voorstellen aan ons en wat vertellen over je achtergrond.
Dag Nele, welkom hier en dank u dat u een interview wilt afnemen. Ik ben ook heel blij dat ik vorige keer heb mogen spreken in het programma Radio Maria Telefoneert. Ja, wie ben ik? Ik ben een gewone christen. Van kleins af heb ik de Eucharistie leren kennen en ik heb een hele grote liefde voor de Eucharistie leren kennen dankzij het boekje van priester Poppe bij de kindervriend. Een boekje dat ik zelf was beginnen lezen en in dat boekje maakte het hart warm om te verlangen naar Jezus in de Eucharistie en ook om met hem van hart tot hart te spreken. In het boekje waren er ook dialoogjes met Jezus. Jezus antwoordt en jij mocht zelf ook spreken en je kon echt een levende relatie hebben met Jezus. En als kind vroeg ik aan mijn moeder dat ik ook naar de mis zou mogen gaan naast de zondagsmis in de week als ik zou kunnen en dat mocht. En dat komt allemaal door het boekje van priester Poppe bij de kindervriend. En hij leerde ook aan de kinderen dat Jezus daar werkelijk aanwezig is. En wie wil er Jezus niet ontmoeten? Dus ik wou echt Jezus ontmoeten en met hem praten. Zo is het verlangen in mij gegroeid om Jezus te ontmoeten in de Eucharistie.
En was het een verlangen dat je al had voor de eerste communie eigenlijk? Een soort verlangen om je eerste communie te doen? Of was dat op latere leeftijd, als je al vertrouwd was met naar de mis te gaan?
Op latere leeftijd, rond de leeftijd van 10 jaar, denk ik, ben ik beginnen lezen in het boekje van priester Poppe bij de kindervriend. Voordien had ik ook al grote genade gekregen, maar vooral door dat boekje.
En dan, priester Poppen is dan sowieso de persoon van de Eucharistische kruistocht. De Eucharistie was in zijn eigen leven heel belangrijk. Is hij voor u een heilige waar u naast de kindervriend ook meer vertrouwd bent mee geraakt? Is hij belangrijk voor u?
Zeker belangrijk. Toen ik 11 jaar was, wilde ik een geestelijke begeleider. En ik vroeg aan mijn moeder of ik aan een bepaalde priester de vraag mocht stellen om mij te begeleiden. Dat was een priester die regelmatig bij ons thuis op bezoek kwam. En ze zei ja. En ik telefoneerde naar die priester en ik vroeg of hij mijn geestelijke begeleider zou willen worden. Ik zei, moest priester Poppe nog leven, dan zou ik het aan hem vragen. Maar nu leeft hij niet meer en nu vraag ik het aan u. En ja, dat is een humorist, die priester. En hij zei, ach, ik snap het al. Ik ben maar tweede keus, zei hij. En ja, die priester heeft dat heel goed gedaan. een beetje in de geest van priester Poppe, waarvoor ik hem heel dankbaar ben, maar hij is nu al gestorven, die priester.
Mm-hmm. Maar het was dus eigenlijk wel op jonge leeftijd al dat u een verlangen had om uw innerlijk leven te verdiepen.
Ja, zeker. Ja, priester Poppe heeft ook heel veel geleerd. Ook om de deugden te beleven en zo. Ook om offertjes te brengen voor de mensen en voor Jezus. De liefde ook van het offer. Als je lief hebt, dan gaat dat gepaard met offer. Als je mensen wilt blij maken, dan heeft dat te maken met offer. Je moet je geven eigenlijk. Bijvoorbeeld niet naar tv kijken, maar iemand helpen. Ja, dat is liefde en dat vraagt toch een kleine inspanning, een offertje. Dat heb ik mogen leren ontdekken al via het boekje bij de kindervriend van priester Poppe.
Het feit dat u op jonge leeftijd met dat boekje in contact bent gekomen, wilt zeggen ja, dat het ook wel aangereikt werd. Dus u komt ook wel echt uit een gezin waar geloof meer was dan gewoon gewoonte.
Mijn moeder en mijn vader hebben het voorgeleefd. Mijn vader sprak niet over het geloof, maar hij leefde het voor. En is dan ook helaas heel erg ziek geworden. Waardoor hij eigenlijk ons een opvoeding kon geven zonder ons op te voeden. Ik geef nadere uitleg. Omdat hij zo ziek was, kon hij niets meer. Hij was dus volledig afhankelijk van ons. En door zijn ziekte heeft hij het eigenlijk uit ons getrokken, wat eigenlijk elke opvoeding zou moeten zijn. Kinderen zijn van nature uit egoïstisch, gewoon altijd ik. Maar een goede opvoeding is, denk ik toch, om de kinderen te leren andere mensen blij te maken en dat daarin het echte geluk is. Als iedereen iemand blij maakt, is de hele wereld blij. En dat is een beetje het rijk van God dat Christus ons heeft willen komen brengen. Heel simpel, gewoon elkaar blij maken. En door de ziekte van mijn vader hebben wij dat eigenlijk geleerd.
In de zin dat jullie hebben geleerd om goed voor hem te zorgen dan in die moeilijke periode, om hem blij te maken, of ook dat hij dat nog voor jullie kon betekenen?
Dus zelf kon hij niets meer. Maar mijn moeder is natuurlijk het grote voorbeeld van naastliefde, want ze heeft ervoor gezorgd ook dat we voor elkaar echt konden zorgen. En zij was gelovig en ze heeft het gewoon echt voorgetoond, vooral haar vergevingsgezindheid. Zij heeft ook al heel veel geleden, al veel tegengekomen, maar ze heeft ons geleerd om altijd vergiffenis te schenken. Al die hele erge dingen die ook gebeurd zijn. Maar ik vind het een groot voorbeeld dat mijn moeder aan ons geleerd heeft om altijd vergevingsgezind te zijn.
Mm-hmm. Maar dus wel op jonge leeftijd al heel wat lijden op jullie pad gekomen dan met de ziekte van jullie vader. Is er dan bij u als kind ook nooit een opstandigheid geweest naar God toe, omdat jullie die tegenslag dan hadden, om jullie vader zo jong ziek te hebben?
Voor mij persoonlijk, en ik spreek nu echt in eigen naam, heb ik door dat boekje van priester Poppe een nauw contact met Jezus kunnen hebben. En in het lijden van mijn vader kon ik gewoon alles bij Jezus kwijt. En dan vroeg ik hem ook om te helpen. En ja, je leert iemand maar kennen als je daarmee omgaat. En zo heb ik ook Jezus beter leren kennen. Dat hij mij altijd heeft gesteund in die moeilijke periode. Dan heb ik later ook een hele moeilijke periode gehad. Een zwaar lijden. En toen heb ik eventjes gezegd, God, nu is het genoeg. In mijn hart nam ik precies afstand van hem. En dat was alsof ik de grond van onder mijn voeten wegzakte. En dat ik gewoon bijna in de hel terechtkwam. Het was lijden, maar dan wel zonder God. En ja, dan, dat is ook een ervaring die ik heb moeten hebben, blijkbaar. En dan zag ik, oh nee, waar ben ik nu in terechtgekomen? Het lijden blijft, maar zonder God. En ik ben dat dan ook gaan biechten, om mij terug met God te verzoenen. En ik hoop dat dit nooit meer gebeurt.
Maar dus u heeft echt kunnen ervaren hoe het is om het lijden met God en het lijden zonder God te dragen?
Ja, zeker. Jezus heeft ook heel veel geleden. Wij helpen als het ware Jezus kruisdragen en hij helpt ons kruisdragen. Dus als we lijden, gewoon met Jezus lijden en vanuit zijn kracht alles kunnen dragen.
En dat dragen van dat lijden met Jezus en Jezus met ons, u haalde ook al aan, het is ook voor anderen dat we dat doen op een manier.
Ja, en dat is ook belangrijk om in te zien dat offer al heel veel zin kan hebben. Bijvoorbeeld als je mensen blij maakt, ja, dan moet je zelf een offertje doen. Dat vraagt een inspanning en dat iemand anders blij maken, dan ben je zelf ook blij. Dus dat heeft heel veel zin. Maar je hebt ook gewoon lijden, bijvoorbeeld door ziekte of zo. Maar dat lijkt zinloos, maar je kan daar heel veel zin aan geven door het voor iemand op te dragen. Dat kan veel sterker zijn dan een gebed. Je kunt mensen die ziek zijn en veel pijn hebben en hun lijden opdragen, zij doen veel meer dan iemand die een wedstrijd wint. Als je het voor anderen opdraagt in vereniging met Jezus lijden, dan heeft dat zoveel zin. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Ik herinner mij een verhaal van een priester op Radio Maria. Die zei, hij was in de les en zijn professor zei, ik zal maar van één ding spijt hebben als ik in de hemel zal zijn. Maar niet iedereen lette op. En hij herhaalde zijn vraag, als ik in de hemel zal zijn, zal ik maar van één ding spijt hebben. Toen letten er meer mensen op. En dan herhaalde hij, als ik in de hemel zal zijn, zal ik maar van één ding spijt hebben. En toen lette iedereen op en hij zei dat ik geen offer meer zal kunnen brengen.
Het is wat we geloven, maar het is toch ook iets heel, hoe zal ik het zeggen, heel bovennatuurlijk op een manier. Het gaat heel hard in tegen wat we geloven of doen in deze tijd, hè? Net dat het lijden en het offer zin hebben, dat zijn twee onderwerpen die we heel hard proberen te ontvluchten, toch, hè, in deze tijd?
Ja, het lijden als een gevolg van het kwaad komt niet van God. God wil dat niet. God wil dat lijden wegnemen. Het lijden heeft met liefde te maken. In die zin, ik heb het al gezegd, liefde, als je mensen wilt blij maken, vraagt een inspanning, een zekere offer. Offer is geven, je hebt een gevende liefde. Maar je hebt ook lijden dat te maken heeft met geen liefde, met mensen die niet willen blij maken, die je verdriet aandoen, die je haten, die je kapot willen maken. En dit lijden komt van het kwaad en dat wil God niet. En in het Onze Vader bidden wij, breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Dat is heel belangrijk dat de bede, breng ons niet in beproeving, de betekenis heeft van, laat niet toe dat het kwaad ons beproeft of bekoort. Jezus heeft ons zo leren bidden, dus we mogen echt vragen aan God dat het kwade ons niet zou beproeven. Dus ja, God vraagt offer in die zin. Het lijden is door het kwaad, is dat Gods wil of niet Gods wil? Jezus kruisdood, is dat Gods wil of niet Gods wil? Ja en nee. God wil niet dat we elkaar kapot maken. Hij wil niet dat Jezus aan het kruis wordt genageld. Hij wil oorlog niet. Maar wat wil hij dan wel? Dat is als het gebeurt, dat wij dat dan ook aan de Heer opdragen. Jezus heeft zijn lijden aan God opgedragen. En wat zijn de vruchten? Eeuwigdurende, het zijn eeuwigdurende vruchten. vergeving van zonde, de gave van de Heilige Geest hebben we gekregen. Gods Geest die ons doet beminnen. Eeuwig leven. Jezus heeft voor ons alles gegeven, zichzelf, alles wat hij kon geven. Zijn moeder. Hij blijft zichzelf voortdurend geven in de Eucharistie. Eeuwig durende vruchten die verbonden zijn aan zijn lijden. En ons lijden kunnen wij verenigen met dit lijden. Het is ook heel belangrijk om de bede breng ons niet in beproeving goed te begrijpen. De vorige vertaling was breng ons niet in bekoring. Maar zowel in de vertaling van bekoring als beproeving is het kwaad onderwerp. En we vragen aan God dat hij het niet zou toelaten dat het kwaad ons beproeft of bekoort. Maar beproeving is een meer letterlijke en ruimere vertaling van het woordje perasmos in het Grieks of tentatio in het Latijn. Een bekoring is een vorm van een beproeving. Maar een beproeving kan ook een andere vorm zijn, bijvoorbeeld het lijden. De duivel kan ons beproeven door te bekoren, maar kan ons ook beproeven door het lijden. En die betekenis komt zeker voor in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Apocalypse 2, vers 10, daar staat: vrees niet het lijden dat u wacht. De duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen om u te beproeven en gij zult hevig lijden. En dat is wat Jezus bedoelt met de bede: breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. We moeten vragen aan God dat hij ons verlost van het kwaad, dat ons beproeft door lijden en dat ons bekoort. Dus de vertaling beproeving is veel meer dan alleen de bekoring. We vragen ook aan de Vader dat hij ervoor zorgt dat de duivel ons niet beproeft door lijden, door oorlog enzovoort. Dus als Hans de Wereld deze bede met hart en ziel zou bidden, dat is het verlangen van Jezus. Zo heeft hij ons leren bidden. Maar als het gebeurt, als de duivel ons toch beproeft door lijden of door bekoring, dan vragen wij ook aan de Vader om daar niet op in te gaan of toch niet onderdoor te gaan, dat we ons geloof in de Vader niet zouden verliezen. We mogen aan God niet toeschrijven wat we aan het kwaad moeten toeschrijven. Veel mensen zijn ongelovig geworden door het lijden, maar we moeten weten dat de grootste vormen van lijden, dat komt door het kwaad. Door het kwaad dat mensen elkaar aandoen, omdat ze niet willen beminnen, omdat ze elkaar niet willen blij maken. En in het Onze Vader vragen we dus om daarvan bevrijd te worden. En Jezus wil dat we elkaar blij maken, dat we elkaar gelukkig maken. Jezus wil het lijden wegnemen van ons. Deze vorm van lijden toch.
Ja. Want het is anderzijds ook wel zo. U zegt, er zijn veel mensen hun geloof verloren door het lijden. Maar anderzijds zien we ook vaak bij heiligen of mensen die in een grote intimiteit met God leven, dat dat juist doorheen het lijden ook wel gegroeid is. Dus dat het lijden vaak ook een weg is om de intimiteit met God te beleven.
Ja, zeker. Als je kunt je lijden zin... Als je daar zin kan aan geven, als je zegt, ik wil dat offeren voor mijn kind, voor mijn man, mijn vrouw, mijn familie of voor die vriend, dat die toch zou beteren, dat die gelukkig zou worden. Ik wil mijn lijden daarvoor opofferen. Jezus die zichzelf opoffert voor het geluk van ons, voor ons eeuwigdurend geluk. Maar moet het zin kunnen geven. Het lijden op zich is zinloos. Maar als je als je het positief kunt invullen, dan is dat sterker dan een gebed. Want op een bepaald moment kunnen wij soms ook niet meer bidden. En lijden wij te veel, dan kunnen we gewoon alleen maar ons hoofd op de schoot van Jezus leggen of met ons hoofd tegen de borst van Jezus liggen, zoals de geliefde leerling op het laatste avondmaal tegen de borst van Jezus lag. En de geliefde leerling heeft kunnen de hartenklop horen van Jezus, met hoeveel liefde hij de Eucharistie heeft ingesteld. Hij heeft zijn ademhaling gehoord. Heeft, ja, dat is een heel bijzondere ervaring van de geliefde leerling tijdens het laatste avondmaal. En als wij dus niet meer kunnen bidden of we lijden, gewoon ons hoofd leggen tegen het hart van Jezus en gewoon één zijn met hem en verenigd met hem lijden. En rusten, tot we eeuwig onze rust vinden in hem.
We zijn al op korte tijd aan heel diepgaande thema's gekomen. We gaan er eerst even tussenuit voor een stuk muziek en spreken dan dadelijk graag verder. Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag te gast mogen zijn bij Inge van Wielen, die vandaag een bijzondere getuigenis brengt aan ons. Ja, Inge, daarnet zijn we al direct eigenlijk aan een heel zwaar thema begonnen, het lijden. En hoe we dat als christen kunnen dragen, uw verbondenheid en intimiteit met Jezus. U sprak al over hoe de Eucharistie op jonge leeftijd, dankzij ook de geschriften van priester Poppe, belangrijk voor u is geworden. En hoe u al op jonge leeftijd het verlangen had om regelmatig naar de mis te gaan, ook buiten de zondagen. U had dan een geestelijk begeleider op jonge leeftijd. En later bent u dan ook theologie gaan studeren. Dus het geloof is enkel verder blijven verdiepen in uw leven.
Zeker. Ik was echt niet van plan om theologie te studeren. Zeker niet om te doctoreren. Het was op vraag van mijn professoren dat ik verder zou doctoreren. En ik heb uiteindelijk gedoctoreerd op de Eucharistie in het werk van Lucas, dus in Lucas-evangelie en het boek der Handelingen, wat helemaal niet aan mijn plan was, maar zo is het ook uitgedraaid. En ik ben eigenlijk heel blij dat ik over de Eucharistie een werk heb mogen schrijven. En zeker over de Eucharistie in het vroege christendom.
Ja, dat is een doctoraat, dat is altijd een omvangrijk werk. Maar zijn er zo bepaalde dingen die er voor uw persoonlijk geloofs- en gebedsleven van overgebleven zijn? Ik wil zeggen, die u meedraagt voor het leven.
Persoonlijk zeker. Maar ik heb in mijn studie heel veel mogen ontdekken, waarvoor ik heel blij ben. Dat is bijvoorbeeld dat er in de Bijbel al een verslag staat van een Eucharistie in het vroege christendom. Dat is in Handelingen hoofdstuk 20, vers 7 tot 12. Daar gaat Lucas een verslag schrijven van een Eucharistie die Paulus heeft geleid. En dat is heel belangrijk om te weten, dat de Eucharistie geen uitvinding is van later, maar dat het al heel vroeg in praktijk werd gebracht. En die tekst van Handelingen 20 vind ik spijtig genoeg niet terug in de lezingen in de kerk. En ik zou er eigenlijk voor pleiten dat die tekst zou worden opgenomen in de lezingen van de kerk, want de Eucharistie is het hoogtepunt van het kerkelijk leven. En die tekst is toch heel belangrijk om te tonen dat er al heel vroeg de Eucharistie werd gevierd. En het gaat over een zondagsviering in Troas. En Paulus is degene die het brood breekt en preekt. En dat is zo'n mooie tekst. Dat vind ik heel belangrijk, dat de Eucharistie al van alleen in het begin echt gevierd werd. Dan vind ik het ook belangrijk om te mogen zien dat de Eucharistie wel iets is dat Christus echt heeft gewild. Ik zou de Eucharistie willen benaderen vanuit de drie W's. W-W-W. En dat is woord, wil en waarheid. Of in het Frans drie V's. Verbe, volonté en vérité. Jezus zegt, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Het is Jezus die zelf aanwezig wil komen in de Eucharistie. Maar hoe komt dit? Dit komt door het woord. Ambrosius heeft in de vierde eeuw na Christus verteld aan degene die voor de eerste keer deelnamen aan de Eucharistie, wat de Eucharistie is. En hij zegt dat het brood Christus lichaam wordt door het woord van God, door het woord van Jezus. De priester zegt Jezus woord. Jezus spreekt doorheen de priester. Dit is mijn lichaam. En als Jezus zegt, dit is mijn lichaam, is het ook zijn lichaam. En Ambrosius zegt, als God spreekt, er moet iets zijn, dan is het zo. In het begin sprak God, er moet licht zijn en er was licht. Als God zegt dat het zo moet zijn, dan is het zo. Het woord van God doet wat het zegt. En in die zin is het zo, als de priester Jezus woord zegt, dit is mijn lichaam, dan is het ook zijn lichaam. Dus dat is een eerste aspect, het woord. Een tweede aspect is de wil. In het Lucas-evangelie staat er dat Jezus zegt, vurig heb ik verlangd, eer ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. In het Grieks staat er, voor vurig heb ik verlangd, epitumiai epitumeisa. En dat betekent met al mijn verlangen, met al wat er in mij is, met heel mijn wezen, verlang ik om dit paasmaal met u te eten. Het is echt een vurige wens van Jezus. Het is zijn wil. Het is ook zijn testament. Hij zegt, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat uitgegoten wordt. Het nieuwe verbond. Verbond, in het Grieks staat er tiatheke en dat betekent zowel verbond als testament. En in de Hebreeënbrief worden de twee betekenissen bij elkaar gezet. Het is een verbond, maar de Eucharistie is tegelijkertijd een testament. Het is zijn laatste wilsbeschikking. Ook op het kruis zie je ook een allerlaatste wilsbeschikking van Jezus. Wat is zijn wil? Dat is dat hij zijn moeder geeft op het kruis. Hij zegt, ja, zoon, zie daar uw moeder, moeder, zie daar uw zoon. En dan is het volbracht. En bij een testament moet er ook een getuige zijn. En Johannes, de geliefde leerling, zegt dat degene die het gezien heeft, getuigt hiervan. En zijn getuigenis is waar. En Johannes was ook de getuige op het laatste avondmaal, want het is hij die tegen Jezus borst lag. Dus het testament van Jezus is dat hij alles wil geven. Heel zijn erfenis zit in de Eucharistie. Dat is zijn verbond en dat is zijn testament. Een derde aspect van de Eucharistie is de waarheid. Als Jezus het zegt, dan is het ook waar. Dus het mysterie van de Eucharistie kunnen we benaderen aan de hand van de drie wees. Het woord, wil en waarheid. En in de Eucharistie is veel belangrijker dan bijvoorbeeld de verschijning, zou Maria gezegd hebben in een boodschap. De Eucharistie is een veel groter mirakel. Al de genade die Jezus ooit heeft verdiend door zijn kruisdood, worden in elke Eucharistie terug geactualiseerd. Wat zijn die genade bijvoorbeeld? Dat er vrede is tussen God en de mens. Door de Eucharistie kunnen wij bidden voor vrede. Eén Eucharistie is gelijk een atoombom van liefde voor de wereld. Er is zoveel oorlog, maar wat kunnen we daaraan doen? Naar de Eucharistie gaan en de vrede afsmeken. Door de Eucharistie krijgen we ook de gave van de Heilige Geest, want op het kruis gaf Jezus zijn geest. We kunnen ook de gave vragen van geloof. Na Jezus' kruisdood bekeerde de 100 man zich onmiddellijk. We kunnen ook de gave vragen van eeuwig leven voor een overledene. Toen Jezus stierf voordat hij stierf, zei hij tegen de goede moordenaar, vandaag nog zult gij met mij in het paradijs zijn. We kunnen dus vragen ook dat overledenen onmiddellijk naar de hemel kunnen gaan. We kunnen zoveel vragen. Herman Wijns die ging naar de mis voor mensen die niet naar de mis gingen. Hij had zo een lijstje gemaakt van al de mensen die niet naar de mis gingen. En hij ging daarvoor naar de mis. En hij is gestorven als hij 10 jaar was. En nadien hebben ze een keer gaan kijken wat er met die mensen, wat er van hen gekomen is. En zo, voor zover ze hebben kunnen nagaan, zijn al die mensen in vrede met God gestorven of zijn ook naar de mis beginnen gaan. Dus als wij heel veel willen doen voor de wereld, dan kunnen we beseffen dat een Eucharistie zoveel waard is. We kunnen het niet genoeg beseffen, gewoon. Dus al de genade die Jezus ooit heeft verdiend door zijn kruisdood, worden in elke Eucharistie terug present. En ik heb ook een hele bijzondere ervaring mogen hebben met iemand die in mijn armen is gestorven. En dat is een getuigenis die ik zeker wil delen met uw luisteraars van Radio Maria. Ik was mantelzorger van een vrouw die dement werd en blind werd. En ze was in palliatieve zorgen en het ging eigenlijk naar het einde. En het was op een zondag. Om 10 uur kwam ik haar kamer binnen en om 10 uur is de mis op Radio Maria. En ik had mijn smartphone bij en ik dacht dan naar de mis te luisteren in haar aanwezigheid. En toen ik de deur opentrok, zag ik dat het niet goed ging. En ik had een gevoel, zij gaat sterven. De mis aangezet, dus de mis was begonnen. En de eerste lezingen, en tweede lezing trof me enorm. Dat was precies allemaal voor haar. Er was een lezing over de dood van Stephanus, die gestenigd werd. En hij zag de hemel open en de mensenzoon zitten aan Gods rechterhand. En hij zei ook, Heer, ontvang mijn geest. En ik dacht, zij gaat sterven, het gaat ook zo zijn. En dan een volgende lezing ging over de woorden van Jezus, die zei, zie, ik kom spoedig. En ik dacht, ja, hij gaat spoedig haar komen halen. De verpleegster zat er al bij, omdat ze ook zag dat ze ging sterven. En ik hield ze in mijn armen en ik gaf haar voortdurend kusjes, want zij wilde altijd maar kusjes geven aan kinderen, aan dieren en aan mensen. En ik dacht, ja, nu, ze ziet niet meer, ze is dement, dus ik ga ze veel kusjes geven om te tonen dat ze, om mijn liefde te tonen. En ik hield ze stevig vast in mijn armen. En toen was het de consecratie. En de priester zegt, ja, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En ik zei tegen haar, zoals Stephanus, leg uw geest in zijn armen. Jezus komt u halen. Hij heeft de hemel geopend voor jou. Hij komt je halen. En dan ademde ze nog een paar keren uit en het was gedaan. Dus op het moment dat de dood van Jezus herdacht werd in de mis op Radio Maria, stierf zij. Het was alsof ik de stervende Jezus in mijn armen had. Het was alsof ik zelf stierf en zelf mijn dood heb beleefd. Dat was zo'n mooie ervaring, dat zij mocht sterven op het moment dat wij het sterven van Jezus herdenken. Dus ik ben ook Radio Maria heel dankbaar dat wij zomaar naar de mis kunnen luisteren via de radio. En ik vind dat toch een hele bijzondere getuigenis.
Ik ben er stil van.
Tot de tijd. als God mijn wens aanhoort, wil ik er voor ieder zijn. Rusten kan nog niet, want velen hebben nu nog niet lief. Zodra de engel zegt, mensen, de tijd is niet meer, dan pas vind ik rust, want alles zal voltooid zijn. Ja, ik wil mijn hemel besteden op aard. Goed doen voor iedereen. Ja, ik wil mijn hemel besteden op aard. En tot u brengen.
Welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. We mogen vandaag in gesprek gaan met Inge van Wielen. Zij heeft een bijzondere liefde voor de Eucharistie. Het is eigenlijk het centrum van uw leven, denk ik, hè, Inge?
Ja, zeker. Ja,
want je hebt ook de mogelijkheid om dagelijks de Eucharistie te volgen.
Ja, ik ben heel blij dat die mogelijkheid bestaat. En ook voor veel mensen, dat wij zo van op afstand verbonden kunnen zijn met de Eucharistie. Ik denk aan de mensen in de tijd van Jezus. Er was toen een dagelijks offer in de tempel van Jeruzalem. Dat was 's morgens en om 3:00 in de namiddag werd er een lam geslacht. En de mensen waren ook op afstand verbonden als ze niet aanwezig konden zijn in de tempel. En het uur van het gebed was het uur waarop in de namiddag om 3:00 een offer werd gebracht in de tempel. En Lucas noemt dat uitdrukkelijk het uur van het gebed, het 9e uur, dat is 3:00 in de namiddag. En dan baden mensen daar waar ze waren, bijvoorbeeld in Handelingen 3 en vers 30 kunt je lezen dat de godvrezende Cornelius op het 9e uur, dat is 3:00 in de namiddag, aan het bidden was. En ik heb een keer een studie gedaan van de passages waarop er gebeden wordt op het 9e uur in de Bijbel. En dat is het uur van het avondoffer. Bijvoorbeeld Daniel bad toen, Judith bad toen op dat uur. En ik heb ook gezien in het proto-evangelie van Jacobus dat de grootmoeder van Jezus, dat is dus de heilige Anna, ook aan het bidden was op het 9e uur. En toen verscheen een engel en ze kreeg de boodschap dat zij ging zwanger worden. En dat is dan Maria, die zij dan ontvingen had nadien. Dat is dus heel mooi om te zien dat er in de Bijbel en ook buiten de Bijbel passages zijn van een bijzondere genade ook, een bijzonder goddelijk ingrijpen op het uur van het gebed. Maar in de tempel werd toen een offer gebracht. En ik denk dat dat een bijzonder nieuws is, ook naar de dag van vandaag toe. Dat vele kerken sluiten, veel mensen kunnen ook niet meer naar de mis, maar dat ze van op afstand verbonden kunnen deelnemen aan, aan de Eucharistie. Zoals ze vroeger gewoon in gebed verbonden waren met het offer te Jeruzalem.
En het negende uur waar u nu over spreekt, dat het het offer was in de tempel, dat is dus ook het uur van Jezus sterven?
Inderdaad. Inderdaad. Dus Jezus stierf ook om 3 uur in de namiddag. Dat schrijft Matthäus, Marcus en Lucas. Dus heel mooi dat Jezus eigenlijk op hetzelfde uur stierf als op het uur waarop in de tempel een offer werd gebracht. Zeer symbolisch dat Jezus eigenlijk het offerlam is en dat er geen andere offers meer moeten gebracht worden, maar dat hij het echte offerlam is dat al voorspeld is eigenlijk in Genesis 22. God zelf zal wel voor het offerdier zorgen. En in de Bijbel zie ik zo een hele mooie draad, een mooie rode draad in verband met het negende uur. Dus Adam en Eva hadden gezondigd. Ze horen dan Yahweh. En rond welk uur is dat? Het is tegen de wind van de dag. En de dag wordt verdeeld in 4 delen. Je hebt het eerste deel van zonsopgang tot 9 uur, dan van 9 uur tot 12, dan van 12 tot 3 en van 3 tot 6 tot zonsondergang. Tegen de wind van de dag, dat is als het begint af te koelen. Het is niet de middagperiode, dus de periode waar het begint af te koelen, dat is het laatste deel van de dag en dat begint vanaf 3 uur en eindigt bij zonsondergang. Dus tegen de wind van de dag, dat is rond 3 uur, kregen ze ook te horen dat Yahweh hen zocht en dat ze eigenlijk uit het paradijs moesten weggaan. Dan om 3 uur wordt er in de tempel in Jeruzalem een offerlam gebracht. Jezus sterft om 3 uur. Wat gebeurt daar? Wat er gebeurd is door de zonde van Adam en Eva, wordt daar teniet gedaan. Dus op hetzelfde uur. En Jezus breekt het brood te Emmaüs. Op het negende uur, maar er staat in de tekst tegen de avond. En wij Westerlingen denken dat het zonsondergang is en dat het donker werd. Nee, er staat het was tegen de avond en de dag had zich reeds gewend. Dus dat wil zeggen, het was al na de middag toe, maar het was tegen de avond. En die uitdrukking tegen de avond wordt gebruikt om de tijd aan te duiden van het avondoffer. Dus op het moment dat Jezus het brood breekt te Emmaüs, wordt er in de tempel te Jeruzalem ook een offer gebracht. Maar het is dezelfde tijd als waarop hij stierf 3 dagen daarvoor. In de theologie van Lucas wordt er een verband gezien tussen de Eucharistie en Jezus lijden op het kruis, Jezus dood op het kruis, en ook het avondoffer. Jezus is in de Eucharistie het lam van God dat geofferd wordt. Dat is eigenlijk al in de theologie van Lucas zo. De uitdrukking tegen de avond wordt in het Oude Testament ook gebruikt voor de tijd waarop Yahweh aan de Israëlieten vlees gaf. Hij liet kwartels overvliegen. En dat konden de Israëlieten dan opeten, die kwartels, en dat was het vlees. Dus Jezus breekt de Emmaüs het brood tegen de avond, dus dezelfde tijd waarop het avondoffer wordt gebracht, dezelfde tijd waarop hij stierf 3 dagen daarvoor, en dezelfde tijd waarop God aan de mensen vlees gaf in de woestijn.
En dan ook hetzelfde uur waarop hij dan later aan zuster Faustina heeft gevraagd om zijn lijden te herdenken en het uur van barmhartigheid te beleven.
Ik denk dat zuster Faustina niet wist dat het zo bijbels was. Mm-hmm. Dus het uur van de barmhartigheid is dus heel bijbels. Ja. Het is, Lucas noemt het expliciet, het uur van het gebed in Handelingen 3, vers 1. Want daar laat hij Petrus en Johannes naar de tempel gaan op het 9e uur, het uur van het gebed. Waarom gingen ze naar de tempel toen? Omdat toen het offerlam werd geslacht. Dus heel belangrijk in de tijd van de Joden, 3 uur in de namiddag.
Ja, dat moet dan voor de Joden in die tijd toch ook een extra teken geweest zijn dat Jezus op dat uur is gestorven.
Ja, zeker. En voor Lucas ook. Want voor de Joden was het tamidoffer, men noemt dat het tamidoffer. Dus elke dag moest er een offerlam worden geslacht, 's morgens en om 3 uur in de namiddag. Dat moest zo zijn alle generaties door. Dat was een bevel van God. En daarom noemen ze dat tamidoffer. Tamid betekent altijd door. Ja, voor Lucas is dat toch wel belangrijk, want hoe kunnen wij nu voldoen aan dat bevel om altijd door een offerlam te slachten, elke dag? De tempel van Jeruzalem is verwoest, dus wij kunnen dat niet doen en dat wordt nog altijd niet gedaan bij de Joden. Dus de Eucharistie is eigenlijk een vervanging en ook een vervulling van dat offer dat God uitdrukkelijk heeft gevraagd om altijd door te brengen. En we gaan het offer van de Eucharistie tot in de eeuwigheid kunnen brengen. Ja, de hemelse maaltijd uiteindelijk, hè? In de hemel, symbolische maaltijd dan.
Prachtig, dank u om ons daar wat van mee te geven, want het zijn ook dingen dat ik zelf eigenlijk niet wist, zoals dat de Tamid offer het eeuwigdurende lam, en dat is aan Christus nu natuurlijk. Maar het komt allemaal uit de schrift, maar we kennen het niet allemaal.
En ook een stimulans voor de dagelijkse Eucharistie, want dat moest elke dag gebracht worden. En in Hebreeën 10, vers 11, schrijft de auteur ook: dagelijks staat de priester aan het altaar. Dus eigenlijk een mooie voorafbeelding voor de dagelijkse Eucharistie nu. Hm. Ja.
Inge, de tijd gaat heel snel. Ik vroeg me af of je ook nog iets zou willen vertellen over uw betrokkenheid in de parochie. Want daar stel je je ook ten dienste, hè?
Ja, ik heb een parochie leren kennen door het geluid van de klokken. Ik hoorde klokken luiden en ik dacht, ik ga naar die kerk waar de klokken luiden, maar ik wist niet of er een Eucharistie was of niet. En ik ging naar die kerk en ik kwam binnen en er was een Eucharistie. En ik voelde mij geroepen. Iemand had mij ooit gezegd, als je de klokken hoort luiden, bim, bam, bom, dan moet je denken dat Jezus zegt, kom, kom, kom. En ik hoorde gelijk die roep van Jezus, kom, kom, kom. En ik dacht, ja, ik weet niet wat het is, maar ik ga naar die kerk. En dus ik ben gegaan, daar was een Eucharistie, een hele mooie viering. Dat was in de parochie Tieltwingen. Was een diaken, een priester en ook een stagiair priester. Er was een heel mooi koor en ook een mooi scherm waar alles op afgebeeld was. De belangrijke dingen stonden op het scherm geprojecteerd. En de diaken preekte. En hij zei dat er een alfacursus zou georganiseerd worden. om het christelijk geloof beter te leren kennen en ook om met elkaar daarover te delen. En op het einde van de preek zei hij, denk eens na wat je zou kunnen doen voor de kerk. Iedereen kan iets doen, iedereen heeft talenten, maar gewoon nadenken wat we zouden kunnen doen. En ja, ik was helemaal ervoor gevonden. Zo ik dacht, ja, God roept mij eigenlijk, ook door de woorden van de diaken. Dus na de mis ging ik naar hem toe en ik zei, ik weet niet wat ik kan doen, maar hier ben ik. Dan heeft hij mijn telefoonnummer opgeschreven en dan heeft hij me uitgenodigd. En zo is dat gekomen, ben ik ook naar die alfa gegaan en zo de mensen leren kennen. Op het einde van de alfa werd er gevraagd, ja, willen jullie nog samenkomen en in welke vorm? En daaruit zijn open avonden ontstaan. Ene keer in de maand is er een open avond over een christelijk onderwerp, altijd anders. Bijvoorbeeld over iconen. Of over een lied, of de laatste keer was het een bijbelquiz, enzovoort. En dat geeft ook nieuwe... dat is ook een vorm van nieuwe evangelisatie. Iedereen is welkom, waar je ook staat in het geloof. Maar zo leert je ook andere mensen kennen. Dan is er een tweede alfa gekomen. En op het einde werd ook gevraagd, wat doen we nu verder? En dan is eruit voortgekomen dat wij naar The Chosen kijken. Een filmreeks over Jezus op basis van het Nieuwe Testament. Dan kijken we naar een film en dan delen we daarover met elkaar. Dat is ook heel mooi. Er kunnen nog andere films aan bod komen. Dan ben ik een beetje betrokken geweest in die parochie.
Aan het einde van dit mooie gesprek, dat wat mij betreft nog langer zou kunnen doorgaan, maar we zitten met een tijdsblok van een uur. Radio Maria, u kent de radio, u luistert regelmatig naar de Eucharistie. Maria zelf, wat is haar plaats in uw leven?
Aha. Ik ben heel blij dat ik een hemelse moeder heb. Ik vertrouw al de mijn dierbaren toe aan haar onbevlekt hart. Daar zitten we allemaal heel veilig. Het eerste woord dat God zei aan Maria is Kyrie, wees blij. Doorheen Maria zegt hij dat dan ook aan ieder van ons. De boodschap van God is dat we blij mogen zijn. Gods wil is dat we blij zijn. Maria is een beetje het type voor elke christen. Zij is ons voorbeeld. En zij zegt, doe maar wat hij u zeggen zal. Doe maar wat de Heer u zeggen zal. En wat zegt de Heer? Hij vraagt iets om te doen. Dat is God en elkaar beminnen. En Jezus zei, doe dit en je zult leven. Dus elkaar beminnen. En dan het tweede wat hij vraagt om te doen, is doe dit om mij te gedenken. Dus Jezus gaf zijn lichaam en zijn bloed onder de gedaante van brood en wijn. En daar zei hij bij, doe dit tot mijn gedachtenis. Hij heeft gevraagd om dit te doen. Dus Maria zegt ons, doe maar wat hij u zeggen zal. En heel concreet is God en elkaar beminnen. En gewoon hem ontmoeten in de Eucharistie.
Inge, dank je wel voor het mooie en rijke geloofsgesprek van vandaag.